Dag, wie klimt de berg des Heren op? Wie zal die God gewijde top voor het oog van Sions God betreden? Het derde vers, die zal door zeren gunst geleid en zegen en gerechtigheid van God, de God zijns heils ontvangen. Psalm 24, vers 2 en 3. We willen vanmiddag uw aandacht vragen voor een man uit de 17e eeuw, Richard Baxter, die leefde van 1615 tot 1691. Een man verguisd en bewonderd. Was hij een evangelische Arminiaan, zo Pieter Toen, of was hij een gereformeerde evangelical met Arminiaanse trekken, zo C. Graafland? Of moeten we hem zien als een voorloper van de Engelse verlichting, met name van John Locke, omdat hij aan de rede zo'n grote plaats toekende in zijn theologie en hij veel verwachtte van de verstandelijke overreding, zo zijn biograaf Nuttall. In ieder geval is hij een man groot genoeg om grote fouten te maken en er grote dwalingen op na te houden. De tijd waarin hij leefde en waarin deze Puritein zijn partij geducht heeft meegeblazen, gaf in religieus en ook kerkelijk opzicht een verwijdering te zien van de principes van de reformatie. Het was een tijd waarin de gezonde bijbelse leer in een kwade reuk kwam te staan. Een tijd waarin de woordverkondiging en het onderwijs uit de heilige schrift in discrediet waren. De nadruk op de ceremoniën bracht met zich mee een vormelijkheid en ook een mechanisering in en van het kerkelijk bedrijf, waarin het episcopaalse stelsel buitengewoon werd verheerlijkt. Een tijd waarin onder de invloed van het beruchte Book of Sports de sabbatsontheiliging op een geweldige wijze werd gestimuleerd. De protesten ertegen klonken wel, maar die haalden niet zoveel uit. Een tijd ook waarin Baxter leefde en werkte, waarin de oorlog woedde tussen Karel I en zijn parlement. Een burgeroorlog die uitliep op de executie van Karel I, waar Baxter in zijn autobiografie zijn afschuw over uitspreekt. Een daad die op naam gesteld moest worden van Cromwell en zijn naaste medewerkers in het leger. Een tijd dus ook waarin Cromwell zijn opwachting maakt. Een opmerkelijk man over wie ook al zeer verschillend wordt geoordeeld, geschilderd als hij is, als een monster van hypocrisie en goddeloosheid, maar door anderen geïdealiseerd als een vroom en godvruchtig man. In ieder geval is het een man geweest van groot gezag die veel voor Engeland betekend heeft en voor wie men in Rooms-Katholieke kring uiterst beducht was. Zijn regering werd gekenmerkt door tolerantie en hij verhief de standaard van het zedelijk leven. Baxter was zeer terughoudend ten aanzien van deze man en hij niet alleen. De tijd waarin Baxter leefde was ook de tijd van de blindheid van de kerk onder de stewards. Honderden en duizenden werden voor de magistraten gedaagd, beboet, gevangen gezet. En dat was niet omdat zij zich tegen het evangelie keerden, of omdat zij daar aanvallen op richtten of op de 10 geboden. Ook niet omdat zij openlijk de kerk aanvielen, maar wel omdat zij sommige bijkomstige regels van de kerk hadden overtreden. Of ook omdat zij stonden naar geestelijke opbouw. Zo wordt er melding gemaakt van de vader van bisschop Leighton dat zijn oren werden afgesneden, zijn neus gespleten, omdat hij enige onvriendelijke en minder vleiende woorden had geschreven over zijn bisschop. Uiteraard was er onder de vervolgden een diepe ontevredenheid. Men zuchtte onder het episcopaalse stelsel. Hoe meer de bisschoppen dachten het schisma te kunnen indammen, aldus Baxter, door wrede straffen, hoe meer de mening postvatte dat zij vijanden waren die de godzaligen vervolgden. Het is natuurlijk ook ongerijmd dat men letterlijk alles mocht doen, ongestraft, zolang men de kerkelijke kanon maar niet overtrad. Men mocht zweren, men mocht drinken, men mocht zich aan allerlei uitspattingen te buiten gaan, men mocht dobbelen en nog veel meer, en men deed dat dan ook grif. Maar men mocht niet na een dienst van het woord elkaar ontmoeten om te zingen, elkaar te bouwen en met elkaar de Heere te bidden. Dan werd men zwaar gestraft. En zo hielp men de duivel vaardig een handje, zo merkt iemand op, door goede mensen uit de gemeenschap van de kerk uit te bannen. Dan moeten we ook nog erop wijzen dat het de tijd is van de beroemde Act of Uniformity. Die werd afgevaardigd op 19 mei in het jaar 1662. Men kon zich nog tot 24 augustus van dat jaar conformeren. Op die datum werden er maar liefst 2000 dienaren van het woord uitgebannen. Zij die zich niet wilden conformeren, zij verloren een predikantsplaats. Er werd een immense armoede geleden. In zijn biografie schrijft Baxter ergens dat hij een brief ontving van een achtenswaardig dienaar van het woord, die met zijn vrouw en 6 kinderen gedurende vele jaren niet veel anders had gegeten dan bruin roggebrood en niet anders dan water had gedronken. Toen was hij ook nog uit zijn huis gezet, terwijl hij niet wist waarheen hij moest gaan. Zij die niet wilden en konden ophouden met preken, werden in de gevangenis geworpen. Onder de uitgebannenen, uitgestotenen, bevonden zich mannen als John Owen, Thomas Menton, John Flavel, Thomas Brooks, Charnock, Bridge en vele, vele anderen. Onder hen was ook Richard Baxter. De mannen die hen uitwierpen konden niet bij hen in de schaduw staan. De namen van de grote meerderheid ervan zijn nauwelijks bekend. Maar ze hadden wel de macht. Het was een uiterst trieste aangelegenheid. Wat voor een man nu was Richard Baxter, geboren 12 november 1615, zoon van het echtpaar Baxter Adeney in de buurt van Shropshire geboren. Zijn vader was een kleine landeigenaar die om onbekende redenen in moeilijkheden raakte. Richard verbleef de eerste 10 jaar van zijn leven dan ook bij zijn grootvader. Door middel van het lezen van de Heilige Schrift kwam er een verandering in het leven van zijn vader. Het geestelijk gehalte van de streek en van de woonplaats van de Baxters was weinig verheffend. De geestelijkheid blonk bepaald niet uit door godsvrucht en ijver. In mijn jeugd, zo schrijft hij in zijn biografie, werd ik in godsdienstig opzicht geleid en opgevoed door mannen, 8 in getal, van wie er 2 één keer per maand een preek hielden en de rest alleen maar de liturgie las. De meesten leiden een ergerlijk leven. Al vroeg begint hij de goddelijke hand in zijn leven op te merken, al zegt hij zelf later ook dat hij niet kan aanwijzen waar zijn bekering zich had voltrokken en was begonnen. In ieder geval is er vanaf zijn jeugd een vrezen van de Heer. Als hij 16 jaar is, loopt zijn schooltijd ten einde. De jaren die hij doorbracht op de Free School in Wroxeter waren bepaald niet zonder zin. Hier leerde hij Latijn. Het was een verlangen in eerste instantie om naar Cambridge of Oxford te gaan, maar die plannen werden doorkruist. Er werd bij hem op aangedrongen in de leer te gaan bij iemand in Ludlow, die hem klaar zou maken voor de universiteit, maar daar kwam niets van terecht. Wel gaf die persoon hem het dringende advies de gedachte aan de dienst des Heren maar op te geven. Veel aantrekkelijker was het immers naar Londen te gaan en een plaats zien te bemachtigen aan het hof. Dat was tenslotte de enige weg om hogerop te komen. En als Baxter 19 jaar is, bevindt hij zich dan ook metterdaad aan het hof van Karel de Eerste in Whitehall. Maar hier vindt hij ook niet wat hij zoekt, integendeel. Hij is diep teleurgesteld, begrijpelijk. Als hij op de dag des Heren een toneelstuk zag, in plaats van dat hij een preek hoorde en zag wat er allemaal gebeurde. En als hij al eens een preek hoorde, dan was die ook nog gericht tegen de Puritijnen. Dus was hij blij dat hij daar weg kon gaan. Voor kerstfeest 1634 was hij weer thuis. Zijn moeder, ziek geworden, overleed in mei 1635. En in deze jaren greep hij met beide handen de gelegenheid aan om te lezen, te lezen, te lezen. Hij las alles wat los en vast zat. Enkele boeken die voor hem richtinggevend waren en die diepgaande invloed op hem uitoefenen waren onder meer van Richard Sibbes, Het gekrookte riet, en van William Perkins, Een krachtige vermaning tot bekering, een uitleg over Sefania 2, hoe men leven zal en dat wel in alle staten en tijden, inzonderheid wanneer hulp en troost ontbreekt, een verhandeling over Habakkuk 2 vers 4, en een geschrift waarin Perkins handelt over het rechte middel om wel te sterven. Hij doet dat naar aanleiding van Prediker 7 vers 1, de dag des doods is beter dan de dag dat iemand geboren wordt. Gaandeweg begon hij er toch weer over te denken, te treden in de dienst des Heren. Op 22-jarige leeftijd wordt hij geordend als diaken door de bisschop van Worcester. Het is dan december 1638. Het was zijn voornemen eerst nog wat te preken voor hij de zorg voor een hele gemeente op zich zou nemen. Hij ontbeerde dus een universitaire opleiding. Hij had geen academische graad in de gewone zin van het woord. Dat heeft hij heel zijn leven betreurd. Voor wat mijzelf betreft, zo schrijft hij, mijn gebreken zijn niet aan enige universiteit toe te schrijven, want die heb ik nooit bezocht. Maar al had hij dan geen universitaire opleiding genoten, dankzij eigen onweerstaanbare studiezin en studiedrang, kwam hij waarschijnlijk in de dienst van een betere theologische bagage voorzien dan vele anderen die afgestudeerd waren. Hij had zich het Hebreeuws en het Grieks grondig eigen gemaakt, was zoals gezegd enorm belezen. Hij had zich ingelezen in Thomas van Aquino, Durandus, Duns Scotus, Ockham en vele anderen. Hij beschreef zichzelf later als iemand die door Gods genade, door lang en hard te studeren, had geleerd dat hij maar weinig wist. Dat hij geleerd had zijn oordeel op te schorten als hij iets niet zeker wist. Over het gemis van die academische graad merkt hij nog op dat hem dat bij de meesten wel op een zekere geringschatting zou komen te staan. Maar dat nam hij voor lief. Hij dacht namelijk spoedig in een andere wereld te zijn, zoals hij het uitdrukte, en de begeerte om ellendige en verloren zielen te winnen doortrok zodanig zijn leven dat het behoud van 1 of 2 zondaren hem gemakkelijk zou vergoeden wat hij dan vanwege gemis aan titels zou moeten ondergaan van mensen. Na een verblijf van 12 maanden in Dudley werd zijn weg geleid naar Bridgnorth, waar hij een kleine 2 jaar bleef. Nergens preekte ik met hartstochtelijker verlangen zielen te bekeren dan hier. Intussen begon hij er wel aan te twijfelen of het Engelse bisschoppelijke stelsel wel zo wettig was. Zijn vrijheid om te preken beschouwde hij als een groot goed in die roerige en donkere tijd. Dan komt in april 1641 de roeping naar Kidderminster, hoewel ze eerst een ander dachten te beroepen, maar dat ging niet door. Een plaats met enkele duizenden inwoners, 2.000 of 3.000. De plaatselijke geestelijke placht veelvuldig het café te bezoeken, evenwel niet om zijn parochianen eruit te halen. Preken deed hij eens in de 3 maanden. Maar hij zou zich bij Baxter's komst terugtrekken en zich beperken tot het lezen van de gebeden. Zodoende kon Baxter wekelijks het woord bedienen. Het was wel een ruw volkje, schrijft hij, wat hij hier aantrof. Goeddeels onwetend, al waren er ook die de Heere vreesden, ootmoedige en godvruchtige mensen. Hij zou hier blijven tot het jaar 1662. 1661, een periode nog onderbroken voor enkele jaren doordat hij, wat wij dan zouden noemen, legerpredikant was. Zij die hem hoorden preken, voelden dat hij sprak als iemand die kwam van de ongeziene tegenwoordigheid van God. En de mensen luisterden als hoorden zij de stem van de eeuwigheid. Zijn woorden, schrijft iemand, waren als granaten die insloegen. Zijn grote kracht lag in het overtuigen van zonde. Maar terwijl hij het mes niet spaarde, werd het vastgehouden door de zekere hand van de liefde. Hij spaarde zijn hoorders niet en trok ze in het licht van Gods absolute heiligheid en majesteit, wat kenmerkend is voor die Puritijnen. Maar het was hierop gericht, de mensen de toekomende toorn te doen ontvluchten. Als ik in uw onbekeerde staat zou zijn, me dunkt, mijn leven zou een voorsmaak zijn van de hel. Ik zou geen geluk kennen, zolang ik mezelf wist onder de vloek en de toorn van God. Baxter preekte met heel concreet de hemel en de hel voor ogen. Zij die hem hoorden werden gedwongen een keuze te maken met het zicht op die grote witte troon waar ten laatste allen moeten verschijnen. Niet dat Baxter graag over de hel sprak. De leer dienaangaande zou hij liever opgegeven hebben. En als hij er al over sprak, deed het met het gevoel van een geprangd gemoed. Maar sinds hij de realiteit, de werkelijkheid ervan tegenkwam in de Heilige Schrift, kon en mocht hij daar niet van zwijgen. Juist zoals de vreugde van Gods aanwezigheid de hemel is voor hen die geloven, zo is de afwezigheid, Baxter spreekt hier van de loss of God, de hel voor zondaars. En de hel, zo zegt hij, is een rationele foltering aan het geweten in overeenstemming met de aard van het rationele subject. U kunt proeven het genot van de zonde. En het kan uw hart vrolijk maken. Maar denkt u dat er 1 vrolijk hart is in de hel? Maar toch was de hel niet half zo werkelijk voor hem als de hemel. Nog zijn vrees voor de hel zo diep als de liefde tot God. Hij preekte voortdurend als had hij slechts 1 preek te houden. En was elke preek zijn laatste. I preached as never sure to preach again. And as a dying man to dying men. Hij preekte zondags en donderdags. Het pastoraat werd door hem niet overgeslagen. Zijn buren ontmoette hij donderdags na de dienst bij hem thuis. Een van de aanwezigen herhaalde dan de preek. Vragen werden gesteld en beantwoord, gewetensgevallen opgelost. Soms eindigde de een, dan weer de ander met gebed, om hen daarin te oefenen, zegt Baxter. Soms bad ik ook zelf met hen. We zongen ter afsluiting een psalm. 1 keer per week ontmoette hij ook de jongeren. Op de zaterdagavond kwamen er mensen samen in Kidderminster om de preek van de afgelopen zondag te herhalen en te bidden en om zich voor te bereiden op de zondag. In dit verband merkt Baxter op dat men soms 3 uur in gebed was. 2 dagen per week bezocht Baxter 14 gezinnen om ze te onderwijzen, de leer in te scherpen en ze te ondervragen naar de geestelijke stand van zaken. Er veranderde veel in Kidderminster tijdens zijn bediening. Hij was hier voor velen tot rijke zegen, helemaal betrokken als hij was op het heil van de mensen. Zijn preken vonden weerklank. De vreze Gods kwam met kracht over de mensen. Naar zijn getuigenis was 1/3 van de bevolking overgegaan van de dood in het leven. Toen hij er kwam, was er nauwelijks een huis in elke straat waar God werd gediend. Maar toen hij wegging, waren er sommige straten waar nauwelijks een huis was waar God niet werd gediend. Hij moest zich terugtrekken uit Kidderminster, juli 1661. Het tij was gekeerd. Na een kort verblijf in Londen was hij in Kidderminster teruggekeerd. Onder invloed van de bisschop en van anderen was er het een en ander gaande en veranderd. Het werd hem niet meer toegestaan te preken. Hij moest zich conformeren. Er bleef voor Baxter geen andere keus over dan zich terug te trekken. Het kostte hem heel veel Kidderminster te moeten verlaten. Dat zijn dienst hier niet te vergeefs was geweest, werd nog opgemerkt door George Whitfield, die in 1743 deze plaats bezoekt en daarvan opmerkt dat hij er vriendelijk was ontvangen en dat het verkwikkend was voor hem te bemerken wat een zoete geur de goede Baxter had nagelaten, wat te merken was tot in die tijd. Direct na de turbulente gebeurtenissen in 1661-62, dat jaar van de Great Ejection, trad Baxter in het huwelijk met Margaret Charlton. Het huwelijk werd voltrokken op 10 september van dat jaar. Hij is dan 64 jaar oud, zijn vrouw 26. Zij was evenals Baxter afkomstig uit Shropshire. Ze was in 1660 tot bekering gekomen. Baxter merkt op dat er over zijn huwelijk meer werd gesproken dan over een koninklijk huwelijk. Hij is 19 jaar getrouwd geweest. Op 14 juni 1681 stierf zijn vrouw. Zij heeft haar man bijgestaan in een moeilijke en zware tijd. Ze heeft hem bijgestaan tot en met in de gevangenis. Want die laatste 29 jaar van Baxter's leven werden overschaduwd door herhaaldelijke vervolgingen. Het opgelegd krijgen van boetes, gevangenschap en uiterst vermoeiende controverses. Baxter ging als hij kon onvermoeid door. Als hij kon, preekte hij. Als hij niet kon of mocht preken, schreef hij boeken. In 1691 kwam er een eind aan dit veelbewogen leven. Hij is dan 76 jaar. De zondag voor hij stierf, was hij diep bewogen met Londen. Heere, zo riep hij uit, erbarm u. Erbarm u, erbarm u over deze arme stad. De volgende dag werd hij gekweld door nierstenen. Maar onder veel pijn hoorde een arts hem zeggen: ik heb pijn, maar ik heb ook vrede. Ik heb vrede. Om 5 uur 's avonds werd hij door de kou bevangen. Men hoorde hem nog zeggen heel zwak: des, des. En, oh, I thank him, I thank him, the Lord teach you to die. Daarmee was een man heen gegaan van een onvoorstelbare werkkracht. Hij heeft een groot aantal werken op zijn naam staan. Zelf zegt hij ergens dat hij er 128 heeft geschreven. Een lijst van zijn gedrukte werken geeft een aantal aan van 168. Daar zijn dan nog niet bij de talloze brieven die hij heeft geschreven en die doorgaans een complete verhandeling bevatten. Uit deze veelheid een enkele greep. Een van zijn eerste werken was The Saints' Everlasting Rest uit het jaar 1650. Hij schreef dit boek omdat hij dacht dat hij zou sterven. En hij verkeerde metterdaad voor de poorten van de dood. Hij zag het land waar de rust is die er overblijft voor het volk van God. Hij keerde evenwel terug in het land der levenden. Het leverde zijn eerste poging op een boek te schrijven. Gewapend met niet meer dan zijn Bijbel en een concordantie. In 1688 wordt er van dit werk een 13e druk uitgegeven. Dan noemen we zijn Reformed Pastor uit 1656. Het Reformed in de titel wil niet zeggen calvinistisch, maar slaat op de vernieuwing van de pastorale levenspraktijk en is inderdaad als zodanig van grote waarde. We kunnen daar ook vandaag nog heel veel van leren. Als God, zo merkt Baxter op, de dienaren maar wilde vernieuwen en ze hun plichten ijverig en trouw te zijn op het hart bond, het volk zou ook wel vernieuwd worden. De opgang en de neergang van de kerk hangt ten nauwste samen met de opgang en de neergang van de dienaren. Een man als Spurgeon liet zich door zijn vrouw nogal eens voorlezen uit dit boek op de zondagavond als hij zijn dienstwerk had verricht. En Shedd merkt in zijn pastorale theologie op dat elke dienaar van het woord dit boek minstens 1 keer per jaar moet lezen. Daarnaast noemen we nog Baxter's Call to Unconverted. dan is het het jaar 1658. Van dit geschrift werden er binnen één jaar ongeveer 20.000 exemplaren gedrukt met zijn toestemming. En zegt hij ook nog vele duizenden by stolen impressions. Volgens zijn getuigenis gebruikte de Heere dit werk om hele gezinnen te bekeren. Van zijn practicale geschriften zijn ook nog te noemen Now or Never, De plicht van hemelse meditatie, The Divine Life, een verhandeling over bekering en zijn gedachten over het sterven. Van zijn meer leerstellige werken zijn te noemen aforismen gedateerd 1648 die handelen over de rechtvaardiging, terwijl een geschrift uit 1655 over hetzelfde thema handelt, zijn geloofsbelijdenis. Schrijven was zijn voornaamste dagelijks werk. Zijn projecten maakte hij in de uurtjes die hij over had. Hij vond het een gepast middel om zijn gedachten te ordenen en te verhelderen. Oorspronkelijk schreef hij The Saints' Everlasting Rest voor zichzelf. Vele publicaties waren ook nadere uitleg en verdediging van vroegere geschriften. Hij aarzelde niet tegen anderen van leer te trekken. Zwijgen was niet datgene wat ik God beloofd heb bij mijn ordening. Tijd om drukproeven te corrigeren had hij eenvoudig niet. Veel van zijn geschriften vertonen een haastige stijl, hoe kan het anders? Aan de compositie besteedde hij weinig of geen aandacht. Hij zat daar niet over in. Beter zo dan helemaal niet. Zijn vrouw vond wel dat hij er goed aan zou doen wat minder boeken te schrijven en die weinige dan wellicht wat beter. Maar Baxter was van oordeel dat de literaire onvolkomenheden van twee een geringer kwaad was dan de mogelijke weglating van één. Zijn immens aantal werken zijn, en ik citeer bisschop Ryle, zijn dan ook als de schepen van Tarsis. Ze bevatten niet alleen goud en zilver en ivoor, maar ook een groot aantal apen en pauwen. Niettemin is het onvoorstelbaar wat hij heeft geschreven. Te meer als we daarbij bedenken dat hij een levenslange, zwakke gezondheid heeft gehad. De gezondheid die beslissend gebroken werd toen hij in het leger diende. Voortdurend werd hij gekweld door pijn, nierstenen. Hij liep elke dag een paar uur, een uur voor het middageten en een uur voor het avondeten. Ik heb me afgevraagd waar hij de tijd vandaan haalde. Ook zat hij gedurig bij een heet vuur om zich te warmen. In 1671 schrijft hij dat hij sinds 1646 slechts enkele uren vrij van pijn was geweest. Ofschoon het door Gods genade niet ondraaglijk was. Aan het eind van zijn leven gaf hij het ootmoedige antwoord op de opmerking van een vriend die bij hem kwam, dat hij toch veel goed had gedaan, niet in de laatste plaats vanwege zijn geschriften. Zijn antwoord: I was but a pen in God's hand. And what praise is due to a pen? In zijn werk Aforismen uit 1648 gaat Baxter in tegen het boek van John Owen, De dood van de dood in de dood van Christus. En daarin beschuldigt hij John Owen van antinomianisme. Daarmee raken we aan een punt waar we even op in willen gaan, omdat het te maken heeft met de gedachten van Baxter over de rechtvaardiging. Hij is namelijk de voornaamste apostel van wat door zijn tegenstanders het neonomianisme is genoemd. Dat de Puritijnen vasthielden aan de rechtvaardiging door het geloof alleen behoeft geen betoog. Baxter evenwel, en daarin is hij door anderen gevolgd, trachten een leer van de rechtvaardiging in te voeren door gehoorzaamheid aan een nieuwe wet. Vandaar neonomianen. En daarmee stuiten we op het gevoel dat niet in de gerechtigheid van Christus, maar in de eigen, oprechte of schoon onvolmaakte gerechtigheid van de gelovige de grond van zijn rechtvaardiging is gelegd. Christus heeft namelijk door zijn lijden en sterven voor de zonden van alle mensen voldaan. Voor hen allen de zaligheid mogelijk gemaakt en allen gebracht in wat hij dan noemt a solvable state. Dat bestaat dan daarin dat terwijl de oude wet, de wet van het werkverbond, van ieder een volkomen gerechtigheid vorderde, Christus nu een nieuwe wet, een wet van de genade heeft ingevoerd, die met geloof en bekering, met een oprechte, zij het ook onvolmaakte gehoorzaamheid van de berouwvolle zondaar, tevreden is. Dit concept van de wet der genade is door Baxter uitgedragen voorgestaan. God heeft een nieuwe wet gegeven met voorwaarden die gemakkelijker zijn te volbrengen, namelijk die van geloof en heiligmaking. Het neonomianisme maakt van het geloof een conditie. Een conditie die eerst vervuld moet worden voordat er van vergeving sprake kan zijn. De rechtvaardiging geschiet nu niet slechts door de toegerekende gerechtigheid van Christus, maar ook door de inherente rechtvaardigheid, gerechtigheid van de gelovige zelf. Het werk van Christus mag daarom ook nog wel onze wettelijke gerechtigheid heten, omdat hij daardoor aan de oude wet heeft voldaan en haar heeft afgeschaft. Op dat werk mogen wij zelfs pleiten als de oude wet op ons haar aanspraken doet gelden. Maar de evangelische gerechtigheid die de grond van onze rechtvaardiging uitmaakt is een andere. Ze bestaat in onze gehoorzaamheid aan de nieuwe wet. Dat wil zeggen in ons geloven en in onze bekering. Deze leer diende zich aan als een vermijden van uitersten. Een soort tussenpositie tussen de gereformeerde orthodoxie en het arminianisme in. Een soort tussenpositie met aantrekkelijke kanten zoals elke tussenpositie. Ze gaat terug op de school van Saumur. Deze theologie bleef niet beperkt tot Frankrijk, maar drong ook door in Nederland en ook in Engeland. De belangrijkste vertegenwoordiger van deze school, Amiraldus, maakte de objectieve genade universeel. De, zal ik maar zeggen, gewone leer van het ernstig en welgemeend aanbod van de genade maakte hij tot een afzonderlijk besluit dat aan de verkiezing vooraf ging. Maar hij legde daarmee een remonstrantse grondslag onder het calvinistisch gebouw en hij liep gevaar om de onmacht van de mens tot het geloof te verzwakken tot een zedelijke onmacht. En nu vloeiden amiraldisme en arminianisme nogal eens samen en vonden hun vereniging in de neonomiaanse theorie dat de rechtvaardiging tot stand komt door een combinatie van de verdiensten van Christus en de eigen goede werken van de gelovigen in de gehoorzaamheid aan de nieuwe wet. Nu moet wel gezegd worden dat Baxter bepaald niet het werk van Christus wil onteren. Hij stemt toe dat de dood van Christus de enige grond is van het aanvaarden van goede werken. En het is om deze reden dat hij erbij blijft dat de werken van de gelovigen zo moeten worden verstaan dat ze hem evangelisch rechtvaardigen en niet op enige wettische wijze. We dienen dus te bedenken, zegt Baxter, dat we alleen door de kracht van Christus aan de voorwaarden van de nieuwe en mildere wet kunnen voldoen. Maar hier liggen grote gevaren. Deze neonomiaanse theorie was aanleiding tot een langdurige, maar niet onbelangrijke strijd. Het ontmoette veel bezwaren, ontmoette sterke bestrijding bij hen die gaandeweg de naam antinomianen ontvingen. Ten onrechte is hun deze naam door de tegenstanders gegeven. Ze verdienden hoe dan ook niet de naam van wetbestrijders, integendeel. Zij namen het met de wet veel nauwkeuriger dan de neonomianen die zij bestreden. Terwijl laatstgenoemden toch de wet van het werkverbond voorstelden als een ordening die tijdelijk was, waaraan Christus niet ten volle in plaatsvervangende zin had voldaan, dat het een wet was die voor ons nu niet meer geldt en door een nieuwe wet is vervangen, legden de bestrijders van Baxter er alle nadruk op dat de zedenwet naar het wezen eeuwig is, in Gods natuur is gegrond, door Christus volkomen in onze plaats is vervuld en nu nog altijd geldt als regel voor ons leven. John Owen noemt de theologie van Baxter terecht een unhappy model of theology. En Robert Trail, ik zag ze net liggen, ze liggen hier op tafel, ik mag u de werken van Robert Trail wel hartelijk aanbevelen. Robert Trail, hij wijst erop dat de grondfout in Baxter's gedachtegang is een misverstaan van Christus als het hoofd van al zijn kinderen, van heel zijn kerk, zoals uiteengezet is in Romeinen 5 vers 12 en volgende. Dat misverstaan van die tweede Adam is dus de grondfout volgens Robert Trail van Baxter en van de neonomianen. Het schijnt hem toe dat God als een rector, een ruler, een governor, dus een heerser, een bestuurder, besloten heeft mensen te behouden, te redden door Jezus Christus. En dat de regel van deze regering het evangelie is als een nieuwe wet van de genade. Dat Jezus Christus is gesteld aan het hoofd van dit wat hij dan noemt rectoral government. Dat in die hoedanigheid hij gezeten is in heerlijkheid, gereed en geschikt vanwege zijn koop en verdiensten te geven rechtvaardiging en eeuwig leven aan allen die klaar getuigenis kunnen geven te hebben voldaan aan de condities, de voorwaarden van de wet der genade. Dus, zegt Trail dan, lopen ze vooruit op de jongste dag. En ze betogen aangaande Christus dat hij rechter is. En hold forth Christ as a judge, rather than a savior, eerder dan een heiland, een redder, een zaligmaker. En ook wijst Trail erop, volkomen terecht, dat het schema ondeugdelijk is, aangezien zondaren geen enkele verlichting ontvangen in hun bezwaard gemoed en hun gekweld geweten door te zien op hun geloof en zichzelf voor te houden dat de reddende gerechtigheid is. Maar die verlichting en die troost ontvangen ze door te zien op het kruis. En hij maakt dan ook nog de uiterst behartenswaardige opmerking ten aanzien van het innemen van een tussenpositie. Het lijkt me buitengewoon actueel. And usually such men that are for middleways in points of doctrine have a greater kindness for that extreme they go halfway to than for that which they go halfway from. Even over nadenken. Wijzen we dus een theologische positie af, waarin ligt dan toch de betekenis van Baxter? Ik volg daarin Connolly, die Baxter noemt een correctie voor gereformeerde predikers, waarbij de nadruk moet liggen op zijn practicale geschriften, zoals The Call to Unconverted, The Saints' Everlasting Rest. Ik mag dat, denk ik, hier ook wel zeggen. Mevrouw den Butter, die zo ernstig ziek is, heeft een aantal jaren geleden ook dit boek gelezen en vond haar leven daar helemaal in verklaard. Daar kon ze dan ook van harte amen op zeggen. Ik denk dat daar inderdaad dus de betekenis van Baxter ligt. En dan is er in de eerste plaats zijn heldere, doorzichtige verkondiging. Dan is er ook zijn diep bewogen prediking. En dan is er ook zijn systematische, zijn pastorale zorg, waarvan dan de exponent is The Reformed Pastor. Een boek met grote kwaliteiten. Heeft Baxter in The Saints' Everlasting Rest zijn hart uitgeschreven als christen. In dit boek heeft hij het gedaan als pastor. Mag ik dan bij wijze van toepassing daar iets uit opdiepen en aanreiken? Uit deze verhandeling die uitgaat van Handelingen 20 vers 20, waar Paulus spreekt tot de ouderlingen van Efeze die hij ontboden had: zo heb dan acht op uzelf en op de gehele kudde over de welke de Heilige Geest u tot opzien is gesteld heeft om de gemeente Gods te wijden, welke hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Dit beroemde werk is een uitgewerkte preek over de vereisten van de dienst en de dienaar van het woord, die hij in eerste instantie heeft voorbereid als lezing, als verhandeling, voor een gezelschap predikanten uit Worcester, die bijeen waren op 4 december 1655. En aan het begin van dit boek, waartoe ik me maar beperk, beschouwt Baxter dan een aantal hoofdzaken voor het leven van dienaren van het woord, waarop zij voortdurend acht hebben te geven. Zo heb dan acht op uzelf. Dat heeft in de eerste plaats in zich dat de verkondigers van het evangelie erop moeten toezien dat het werk van de zaligmakende, reddende genade grondig in hun eigen leven, in hun eigen zielen is gewerkt. Heb acht op uzelf, opdat u niet vreemd bent aan die genade van God die u anderen aanbiedt. Dat u niet vreemd bent aan de krachtige werkingen van het evangelie wat u aan anderen verkondigt. En dat u niet, terwijl u aan de wereld proclameert de noodzaak van een redder, een heiland, in uw eigen hart diezelfde zalig maken zou veronachtzamen en u zelf geen deel zou hebben aan hem en aan zijn weldaden. Heb dan acht op uzelf, opdat u niet verloren gaat, terwijl u anderen oproept naar te staan de toekomende toorn te ontvluchten. U moet erop letten, er acht op geven, dat u niet verhongert, terwijl u voor anderen voedsel bereidt. Hoeveel dienaren zijn er niet, die anderen dringend, ernstig hebben gewaarschuwd, vermaand om niet te komen in die plaats van eeuwige kwellingen, terwijl ze zichzelf erheen spoeden. Hoeveel predikers bevinden zich nu in de hel, die honderden keren hun hoordes hebben opgeroepen, de uiterste zorgvuldigheid in acht te nemen en nauwkeurig de dienst des Heren waar te nemen, om daaraan te ontkomen. Kan iemand zich redelijkerwijze voorstellen dat God mensen zou redden vanwege het aanbieden van het heil aan anderen, terwijl ze zelf dat heil weigeren te aanvaarden? Dat God mensen zou redden die wel die waarheid bekend maken, terwijl ze zelf die waarheid verwaarlozen en misbruiken. Geloof het, broeders, God heeft nog nooit iemand gered omdat hij dienaar van het woord was. Ook niet omdat hij zo'n kundig en gerechtvaard en zo'n begaafd spreker was. Ook dienaren worden enkel en alleen gered als een goddeloze, als een zondaar gerechtvaardigd, om niet. Vanwege de rechtvaardigheid van de Heer Jezus Christus, toegerekend, geschonken. Of is het niet een verschrikkelijk ding, belijder te zijn van het evangelie met de mond en niet met het hart? Wel voor te wenden christen te zijn, maar het wezen van het evangelie en het wezen van het christelijk geloof niet te verstaan, ongeheiligd, een naambelijder, dat is toch erg, niet waar? Maar het is nog oneindig veel erger een niet geheiligde verkondiger van het evangelie te zijn. Doet het u niet beven, niet vrezen, zo vraagt Baxter dan, dat wanneer u de Bijbel openslaat, u daar uw eigen vonnis moet lezen. Een dienaar van het woord die het niet in alles gaat om de koning van de kerk, het behoud van zondaren. Een prediker van het evangelie die in die zin niet ervaren is, dat hij niet heeft geloofd en niet heeft doorleefd de genade van God in Christus. Die prediker, die dienaar, is metterdaad een van de ongelukkigste schepselen op aarde. En toch, zegt hij dan, gaat er zo iemand gewoonlijk helemaal niet onder gebogen en heeft er helemaal geen last van. Doorgaans is hij totaal ongevoelig met betrekking tot dat wat zijn ongeluk is. Hij heeft immers zoveel wat lijkt op het goud van de zaligmakende genade. En hij heeft zoveel schitterende stenen die lijken op de juwelen van een christen, dat hij maar hoogst zelden last heeft van zijn armoede. Hij denkt dat hij rijk is en aan geen ding gebrek heeft, en dat terwijl hij arm en blind en jammerlijk en naakt is. Hij is bekend met de Heilige Schrift, hij is geoefend in heilige plichten. Hij leeft niet in openlijke zonden, hij dient God aan het altaar, hij wijst op de fouten bij anderen, want dat behoort immers tot zijn taak. Hij preekt de heiligheid van hart en leven. En hoe zal deze man dan heilig zijn? Het is toch zo'n ernstige verzwaring van ellende om te komen te midden van overvloed, honger te lijden met het brood des levens in onze handen, terwijl we het aan anderen aanbieden en het dringend aanbevelen. Helaas, zo verzucht Baxter, dat is het gewone gevaar. Maar het is een ramp voor de kerk. Dienaren te hebben die de zaken die ze zelf verkondigen niet verstaan. Die het heil in Christus zich niet persoonlijk hebben toegeëigend. Een regelrechte ramp dat onbekeerde predikers het evangelie uitdragen. Mannen die dienaren geworden zijn voordat ze christen waren. Heel scherp en heel puntig merkt Baxter dan op dat diegene een prediker zonder hart is. Die Christus en de genade die hij verkondigt niet in zijn hart heeft. Heb dan acht op uzelf eerst, dat u dat bent en dat u zo bent als waarvan u uw hoorders wilt overtuigen dat ze dienen te zijn. me dunkt, behartenswaardige woorden die niet voor tweerlei uitleg vatbaar zijn. En broeders, wie van ons is er te goed voor zichzelf op dit uiterst vitale punt te misleiden? Zou het niet kunnen dat een van de redenen waarom het er met de christenheid, met de kerk in onze westerse wereld niet zo goed voor staat, zou het kunnen dat die hierin gelegen is? Maar Baxter is nog niet klaar. In de tweede plaats wijst hij erop dat de dienaren van het woord niet tevreden moeten zijn wanneer zij eenmaal die genade deelachtig zijn. Daar mogen ze bepaald niet op gaan rusten. Hij spoort ze krachtig aan dat ze zorgvuldig moeten toezien dat ze in het leven van de genade oefenen. Ze moeten zich krachtig en levend oefenen. En dat vereist grote inspanning. Ze moeten de preek die ze hebben voorbereid, grondig hebben voorbereid, die ze hebben bestudeerd, die ze grondig hebben bestudeerd, die moeten ze, zegt Baxter, eerst maar eens tot zichzelf richten. Tot eigen hart en leven. Tot uzelf moet u spreken en preken. Dat overslaan ligt voor de hand en is een groot gevaar, nietwaar? Omdat we zo op van alles en nog wat, zo op anderen gericht zijn en op wat anderen ervan vinden, dat we zo heel gemakkelijk onszelf vergeten. En dat kan natuurlijk niet. Bovendien is het geen vergeefse moeite. Integendeel, als uw hart erdoor ontvlamt, uw gemoed erdoor wordt opgewekt en daardoor in een hemelse, heilige stemming komt, dan zullen toch zij die u horen delen in de vruchten ervan. Uw gebeden, uw lofprijzingen, uw leer zal zoet en hemels voor hen zijn. Als mijn hart koud is, is mijn prediking koud. Anderen voeden met ongezond voedsel. Gegarandeerd zal het gevolg ervan zijn dat dwalingen en ketterijen welig tieren. Of, en dat is ook nog een mogelijkheid, dat vruchteloze controverses de kop opsteken. Het medicijn ertegen is preken tot jezelf. Nauwgezette, voortdurende omgang met de Heere. De nauwgezette en voortdurende omgang met zijn woord. We hebben veel te verkeren in gebed en meditatie. U moet het hemelse vuur tevoorschijn halen, dat uw offers moeten ontbranden. Breng het u gedurig te binnen, dat het niet alleen tot uw eigen schade is wanneer u uw plicht verzaakt. Velen zullen erbij verliezen, net als uzelf. Zo heb dan terwille en van hen die u horen aan uw zorg zijn toevertrouwd en van uzelf acht op uw eigen hart. Als een straal van geestelijke trots door u heen zou gaan, u zou overvallen en u zou in een of andere dwaling vallen. Of u zou uw eigen vondsten uitdragen, al zijn ze nog zo verrassend en heeft niemand nog zoiets ooit gehoord. En u zou dat doen om mensen te behagen, mee te krijgen en u te binden aan uw persoon. Wat zou dit alles een diepe wonde veroorzaken in de kerk, in de gemeente, waar u zorg hebt over de kudde. U zou een plaag worden in plaats van een zegen. Men zou wensen u nooit te hebben gezien. Ijdelheid, dat grote kwaad, dwaling, dat grote kwaad. Het zal sluw en ongemerkt binnenkomen. Doorgaans komen ze ook nog binnen met een eerlijke pretentie. Bedenk het maar, grote kwalen, ernstige ziekten hebben nogal eens een onschuldig lijkend begin. De vorst der duisternis verschijnt voortdurend als een engel van het licht, met dat ene oogmerk om kinderen van het licht weer te trekken in de duisternis. Dienaren van het woord, dienaren van het evangelie hebben dus te waken. Een dienaar zal zich geweldig hebben in te spannen, zijn dienstwerk ten volle te verrichten. En we hebben ons uitzonderlijk veel moeite te geven in het uitdragen van de boodschap. Tot en met en juist op de dag des Heren te waken. Niet dat ons hart koud is, want als dat het geval is, is het niet waarschijnlijk dat u het hart van uw hoorders verwarmt. U hebt tot de Heren te gaan, opdat iedere hoorde die naar de kerk komt enige warmte ontvangt voor hij heen gaat. En hebt u nauwkeurig zorg te dragen, ook voor de te ontvouwen leer. Daar moeten uw hoorders, om zo te zeggen, hun hoofd op neer kunnen leggen. Dan een derde punt. De dienaren moeten acht hebben op zichzelf hierom, dat hun leer en hun leven niet met elkaar in tegenspraak zijn. Het voorbeeld dat de dienaren geven dient te corresponderen met de boodschap die ze uitdragen. Het is daarom van het allergrootste belang, zegt Baxter, omdat ze anders hinderpalen leggen voor de blinden. Hinderpalen die de aanleiding zijn tot hun verderf. Dan bent u zelf de grootste verhindering van uw eigen werk. Het hindert ons werk al zo veelvuldig wanneer anderen ons de hele week tegenspreken. Datgene tegenspreken wat we in het openbaar vanaf de kansel hebben verkondigd aangaande het woord van God. Maar het zal uw werk nog veel meer hinderen als u uzelf tegenspreekt. Dat u met uw leven laat zien dat uw tong bedriegelijke taal spreekt. Als u datgene wat u met uw mond bouwt op de zondag vervolgens weer afbreekt in de week met uw handen en uw voeten. Dat is een onfeilbaar zekere weg om mensen te laten denken en geloven dat het evangelie een sprookje is. Dat preken niet veel anders is dan babbelen. En dat predikers weinig anders hebben te doen dan het volk als een, en dan graag goede, causeur bezig te houden. Let u erop. Geef er acht op. Eén trots, één nukkig, één hooghartig woord, één nodeloze twist, één hebzuchtige daad kan de kracht van heel veel preken breken en kan de vrucht bederven van alles wat u hebt gedaan. Het is een tastbare dwaling van sommige dienaren dat leer en leven niet met elkaar in overeenstemming zijn en dat die verhouding niet klopt. Er zijn er, zegt Baxter, die nauwgezet en hard studeren op hun preken. En daar wil hij uiteraard geen kwaad woord van weten. Integendeel. Maar intussen studeren ze niet om nauwgezet te leven. Daarom, broeders, we moeten acht geven op wat we doen, even goed als op wat we zeggen. Als we werkelijk dienaren van Christus zijn, moeten we niet alleen dienaren zijn met onze mond, maar evenzeer met onze daden. We moeten even hard studeren how to live well as how to preach well. We hebben kosten nog moeite te besparen als het erom gaat het werk van onze meester te bevorderen. Oprecht in alles, voorzichtig, de gezindheid van onze meester, zachtmoedig te zijn en nederig van hart. Wandelen zonder aanstoot te geven, laat uw leven de zonden veroordelen. Zet mensen maar aan tot plichtsbetrachting en tot dienst. Het gaat in de dienst van onze Heer om een leven van zelfverloochening en ootmoed. Wij moeten tenslotte minder worden. En Christus alleen moet massen. Meer dan die uitgestrekte arm zijn we niet. Ootmoed, zachtmoedigheid, zelfverloochening. Er zijn geen deugden waarbij uw voorbeeld meer zal doen dan deze. Breng ze in de praktijk. Het zal in ieder geval de vooroordelen van mensen temperen. En laat me u dan tegelijkertijd bidden overvloedig te zijn in werken van liefdadigheid en weldoen. In de vierde plaats dient u acht te hebben op uzelf, en dit ligt vanzelfsprekend in het verlengde van het voorafgaande, dat u niet leeft in die zonden die u bij anderen constateert en waartegen u in uw preken waarschuwt. Die feitelijke zonden, opdat u niet schuldig staat aan wat u dagelijks afkeurt. Het kan toch niet zo zijn dat u uw werk ervan maakt God te verheerlijken, dat is de hoge roeping. En als u dat gedaan hebt, de Heere vervolgens te onteren als zoveel anderen. Wilt u Christus heerschappij proclameren en die heerschappij dan vervolgens zelf verachten, minachten, ja, er tegen in opstand komen? Wilt u verkondigen zijn wetten en inzettingen en geboden om die dan zelf willens en wetens te overtreden? Als de zonde kwaad is en kwalijk, waarom leeft u dan in de zonde? En als de zonde geen kwaad is, waarom doet u dan pogingen mensen ervan af te brengen dat ze niet meer zondigen? En als de zonde gevaarlijk is, hoe durft u het dan te wagen toch te zondigen? En als de zonde niet gevaarlijk is, waarom houdt u het de mensen dan voor? Als Gods dreigingen waar zijn, waarom vreest u ze dan niet? En als ze vals zijn, onwaar, als het loos alarm is, waarom belast u dan de mensen er onnodig mee en leidt u ze in een dergelijke grote vrees zonder enige reden? Kent u het gericht van God? Het oordeel van God dat wie zulke dingen doet, de dood moet sterven. En u doet ze toch? U die een ander onderwijst, onderwijst u zelf niet. Zal dezelfde tong kwaad spreken, die spreekt tegen het kwaad? Hebt dan toch acht op uzelf, opdat u de zonde wel overstemt, maar toch niet overwint. Opdat niet terwijl u ze zoekt neer te werpen in anderen, er zelf voor buigt en u er zelf de slaaf van wordt. Broeders, het is gemakkelijker de zonde te berispen dan te overwinnen. In de vijfde plaats, heb dan acht op uzelf dat u de noodzakelijke kwalificaties bezit voor uw werk. Hij moet geen beginneling zijn in kennis, geen beep in kennis die mensen wil onderwijzen al de verborgenheden die gekend moeten worden met betrekking tot het heil en de zaligheid. O, wat een bekwaamheden zijn nodig voor die man die zo'n last heeft gekregen als wij. Broeders, hoeveel moeilijkheden moeten worden opgelost, zegt Baxter, met betrekking tot de fundamentele principes van de godsvrucht. Moeilijkheden met betrekking tot de godgeleerdheid. Hoeveel duistere schriftplaatsen moeten niet opgehelderd worden? Hoeveel plichten moeten niet waargenomen worden, waarin wij zelf en anderen kunnen mistasten? Hoeveel zonden moeten vermeden worden? Hoeveel sluwe en subtiele verzoekingen moeten wij onderkennen, niet slechts voor onszelf, maar ook omdat wij daarvoor de ogen van het volk moeten openen, opdat zij eraan ontkomen? Hoeveel gewetensgevallen hebben wij niet bijna dagelijks op te lossen? En kan zoveel werk en kan dit werk gedaan worden door mannen die niet gekwalificeerd zijn? Hoeveel sterke bolwerken hebben we te beschieten? Wat een weerstanden hebben we te verwachten die overwonnen moeten worden? Weerstanden die zich in elk mens bevinden van nature. Wat heeft het vooroordeel onze weg opgebroken, de vooringenomenheid, zodanig dat we nauwelijks nog een geduldig oor tegenkomen? Baxter zou in onze dagen geleefd kunnen hebben, maar is denkelijk niets nieuws onder de zon. Wij kunnen geen breuk slaan in de ongefundeerde hoop en in de vleeselijke rust. Ook de eigen gerechtigheid kunnen wij niet breken, de hoogmoed niet neerwerpen. Men heeft uitvluchten en schijnbare argumenten in overvloed. En vijanden die schijnbaar vrienden zijn, staan altijd weer klaar om ongelovigen bij te staan, te helpen in het stijven van meningen, in het opzetten tegen de Heere en zijn dienst. O broeders, wat voor mannen moesten we zijn, in bekwaamheid, in vastberadenheid, in onvermoeide ijver, wij die al deze dingen hebben te verrichten. Riep Paulus het niet uit, wie is tot deze dingen bekwaam? En zullen wij dan trots zijn, of zorgeloos zijn, of lui zijn, alsof wij bekwaam waren? Zoals Petrus het zegt tot iedere christen: hoedanigen behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid. Zo mag ik tot iedere dienaar zeggen, ziende al deze dingen: hoedanigen behoren wij te zijn in ons dienstwerk, in alle heilige ondernemingen, in vastbeslotenheid. Nee, dit is geen last voor de schouders van een kind. Wat een bekwaamheid vereist elk onderdeel van het werk. De waarheid duidelijk voor te stellen, de hoorders te overtuigen, de waarheid toe te eigenen, in te scherpen de gezonde leer, iedere tegenwerping te ondervangen, iedere uitvlucht te ontmaskeren, zondaren staande te houden en zo te preken dat ze ingaan zien dat er geen hoop is, maar dat het onvermijdelijk is of zich bekeren of verloren gaan. Daarbij moet de grote God wiens boodschap wij uitdragen geëerd worden in alles. We moeten erop bedacht zijn en voor beducht zijn, zelf geen sta in de weg te zijn. Wat is het toch een beklagenswaardige zaak, dat in een boodschap van de God van de hemel, van eeuwig gewicht voor de zielen van mensen, wij ons zo zouden gedragen en wij zo onzorgvuldig, zo onvoorzichtig, zo oppervlakkig, zo vluchtig, zo zwak en zo slap met de boodschap om zouden gaan, dat de hele zaak zou mislukken in onze hand. Dat God niet geëerd wordt, dat zijn werk te schande wordt gemaakt, dat zondaren zich eerder verharden dan dat ze zich bekeren. En dat alles door onze onzorgvuldigheid, hoeveel slapen onder ons, omdat onze tongen en onze harten slaperig zijn en wij niet zoveel bekwaamheid meebrengen om ze te doen ontwaken. Bovendien, wat inzicht is er nodig de waarheid te verdedigen tegenover tegensprekers, te handelen met disputerende haarklovers. Als wij dan falen door zwakheid, hoe zullen zij dan over ons triomferen? En dat is nog maar de kleinste zaak, dat ze over ons triomferen. Want wie weet hoeveel zwakken daarbij worden verleid tot hun eigen verderf, tot verdriet van de kerk. Wat een bekwaamheid is nodig om met arme, onwetende zielen te spreken, te worstelen om hun zielsbehoud. O broeders, krimpt u niet ineen en vreest u niet onder het gewicht van dit werk? Is een gewone maat van heilige bekwaamheid en geschiktheid en voorzichtigheid toereikend voor een taak als deze? Ik weet, zegt Baxter, dat het noodzakelijk kan zijn in de kerk de zwakken te verdragen. Maar wee ons als we onze eigen zwakheid toestaan en tolereren. In dit werk kan en mag geen moeite ons te veel zijn en geen inspanning te groot. Zo nu en dan eens een greep met betrekking tot onze studie maakt bepaald geen kundig theoloog. Ik weet, zegt Baxter, dat luiheid, loomheid, traagheid, telkens weer aanvoerende ijdelheid van het studeren, dat geringschatten daarvan, en dat gezegd wordt dat de geest ons geheel en al bekwaam moet maken voor en bij moet staan in ons werk, alsof God ons bevolen heeft het gebruik van de middelen en vervolgens volmacht heeft verleend ze maar te verwaarlozen. Alsof het zijn oogmerk was ons te laten gedijen in een stroom van ijdelheid en tot kennis te brengen door middel van dromen, terwijl wij zo heerlijk rustig slapen. Alsof dit het dienen van zijn raad en welbehagen zou zijn, dat wij er op geen enkele wijze mee bezig zijn, maar al luierend onze tijd op aarde laten verlopen. O, dat mannen het bestaan om door hun luiheid de geest te bedroeven en intussen maar voorwenden dat die geest het moet doen. O, wat een schandelijke, schaamteloze, onnatuurlijke daad. God heeft van ons geëist dat we niet lui en niet traag zullen zijn, maar we hebben vurig van geest de Heere te dienen. Daartoe moeten we immers ook onze hoordes opwekken. Zo moeten we zelf zijn. Daarom, broeders, verlies geen tijd. Studeer, bid, mediteer en breng het in de praktijk. Want op deze vier manieren moet uw bekwaamheid toenemen. Heb dan acht op uzelf, opdat u niet zwak bent door uw eigen nalatigheid, en opdat u het werk van God door uw zwakheid niet bederft. Broeders, het was maar een heel klein fragment uit een preek uit het jaar 1655, ruim 330 jaar geleden. Het zijn, dunkt me, niet de slechtste preken waar de hoorders schuldig onder vandaan komen. Hopelijk brengt ons het ertoe dat we onszelf maar eens grondig onder handen nemen. Wanneer we verlangen naar gereformeerd Bijbels leven, geënt op de woorden Gods, onfeilbaar vast en eeuwig zeker, zullen we toch ook zelf gereformeerd dienen te zijn. En dat elke keer weer opnieuw. We zullen samen bidden. Heren, we danken u hartelijk dat we een ogenblik mochten luisteren naar een stem uit het verleden. En waar niemand er van ons ook op deze conferentie in Haemstede te goed voor is om door allerlei wind van leer meegezogen en meegenomen te worden. En waar niemand er van ons ook op deze conferentie in Haemstede te goed voor is om uw werk tegen te staan, bidden wij u of u ons trouw wilt doen zijn in uw dienst. Op de plaats waar u ons hebt gesteld, in Nederland, in Engeland, in Zwitserland. En dat we het mogen beleven, heren, dat er een doorbraak komt van dat waarachtig geestelijk leven. En in ons eigen leven. En in degenen die ons horen. Opdat er het perspectief zou zijn van uw woord, dat de aarde vol zal zijn van de kennis des Heren, gelijk de wateren de bodem van de zee bedekken. Heren, erbarm u dan over ons allen en schenk ons genade, vrede en een sterke vertroosting. Wilt u ook de maaltijd zegenen die zal aangericht worden? Ontsluit uw milde vaderhand en doe ons ook toeleven naar dat hele centrale van het christelijk geloof wat vanavond voor ons ontvouwd zal worden. De eenheid en de gemeenschap met u, o Heer Jezus Christus. Vergeef ons genadig al onze zonden om Jezus wil. Amen.